En jij kwam mij voorbij en ik moest nog 300 meter. En ik dacht, nee, ik hou het niet meer. En echt, jongen, echt 3 bier over de binnenbaan. En toen moest ik een bonusrondje. Dat was wel jammer. Maar ja, ik dacht echt dat ik het ging halen. Ik vind het goed.
Aflevering 13, jongens. En ik klink een beetje schoor, maar ja, dat komt door de biermaal.
Zo, je klinkt echt heel slecht.
Je hebt echt een zware avond gehad.
En het komt omdat dit aflevering 13 is en dat is een ongeluksgetal.
Ja, ja, als ik altijd nummer 13 heb in wedstrijden, dan draag ik hem altijd verkeerd om. Ik heb een jaar lang in de teamcompetities heb ik nummer 13 gehad en gewoon iedere keer allemaal op de kop geplakt.
Kwam je het juryvak in of de wisselzone?
Eén keer keek er iemand heel gek. Maar achteraf vond hij het denk ik wel grappig.
Maar geloven jullie daar dan in? Dit soort, ik weet dat eigenlijk niet eens van jullie. Geloven jullie daarin? Dit soort onzin.
Onzin?
Ja, ik deed dat echt wel serieus hoor. Ik denk dat op de kop plakken mij wel echt van de slechte goden heeft bespaard.
Ja? Nou.
Nee. Nee, ik geloof er absoluut niet in, maar ik vind het wel gewoon grappig. Het hoort ook gewoon nummer 13 op de kop.
Ja, dat...
Ik was een keer in Frankrijk bij de Alpe d'Huez duathlon en toen had Koen de Haan nummer 13. Die had zijn startnummer netjes op de kop gedaan, wilde de wisselzone in, mocht hij niet naar binnen.
Ja, dat is wel zuur.
Van de Franse jury.
En van de Franse jury. Non.
die staan erom bekend dat ze echt heel erg flexibel zijn, dus valt me dan weer tegen.
Ja.
Maar in de ITU-wedstrijd, er bestaat niet eens een nummer 13, hè? Wisten jullie dat?
Wat?
Nee, ik wist dat eigenlijk wel.
Je maakt een geintje, toch?
Nee, is echt waar. Ik weet nog dat ik dit jaar deed ik Holte Eerste Divisie. En dat was dan geloof ik ook een ETU-wedstrijd. Maar wij starten van hetzelfde ponton. En dan had je dus per nummer had je een soort startvakje.
Ja, dan heb je zo'n vakje.
Dan heb je dus nummer 12 en daarnaast zit nummer 14.
Nee.
Ja, mooi.
Ja, dat is echt waar. Ja.
Ja, dat vind ik wel echt een beetje overtrokken, dat ze dat zo ver naar je gaan.
Ik bedoel, dit is een serieuze sport en daar ga je toch niet nummers overslaan? Wat een bullshit.
Ja, ach ja, mij interesseert het eigenlijk vrij weinig. In het voetbal doen ze dat ook, hè? Gewoon rug nummer 14 bij Ajax bestaat volgens mij niet meer.
Nee, want maar dat heeft andere redenen.
Ja, dat is waar.
Maar dus bij de ITU, als je daar op het ponton gaat staan, heb je 11, 12, 14.
Inderdaad.
Ja, ja. Ik vind dat echt onzin. Ik bedoel, dat je als persoon bijgeloof hebt, oké, dat ja, ik heb dat persoonlijk niet. Maar dat je dat dan aan de hele triathlonende natie oplegt, dat vind ik een beetje ver gaan.
Ja, terwijl jij, Diederik, je hebt volgens mij ook wel eens een, je zegt net, je gelooft niet in bijgeloof. Dat is een bijgeloof op zich trouwens, hè? Maar goed, je had een popje aan je stuur, toch, ooit? Voor je tijd op fiets?
Dat is waar.
Ja, een gelukspopje.
Ja.
Ja, nee, dat...
Nu is je vrouw je gelukspopje. Ja.
Nee, maar dat vind ik meer... Dat je daarnaar kan kijken en dat je weet dat... Dat de andere mensen aan je denken terwijl je met die wedstrijd bezig bent. Dus dat vind ik een soort van meer een herinnering. Ik denk niet dat dat me geluk brengt. Het is meer een soort van dat je het niet alleen doet. Want dat doe je ook eigenlijk niet.
Ik vind bijgeloof ook echt onpraktisch, want het kan eigenlijk alleen maar misgaan als het niet goed staat.
Ja, het is zeker onpraktisch. Moet je altijd de goede sokken meenemen en zo, daar ben ik super slecht in, denk ik.
Ja, dat is wel irritant eigenlijk.
Zit ze in de was.
Dan kom je bij zo'n wedstrijd aan, het kak, verkeerde sokken mee, kan je niet starten, wat een gedoe, joh.
Ja, conclusie, je kan gewoon beter geen bijgeloof hebben.
Ja, maar hebben jullie dat eigenlijk?
Nee, ik vind het echt onpraktisch, ik heb het niet.
Nee, ik heb het ook niet.
Dus misschien zijn we een beetje biased hierover. Moeten we iemand uitnodigen die wel bijgeloof heeft?
Ja, misschien kan het ook gewoon echt super nuttig zijn. Maar goed, dat weten wij dus
ja,
niet.
Ja, misschien.
Goed.
Hey, maar zijn jullie een beetje bijgekomen van de beermaal?
Ja, inmiddels wel. Nee, maar de beermaal was echt... ik vond het echt weer super tof. Ik heb weer echt een hele leuke avond gehad. En iets minder leuke ochtend. Maar we hebben gelachen.
Maar ja, het was echt, echt vet. En voor degenen die het gemist hebben, we hebben afgelopen zaterdag een beermal gedaan. Dat is 4 rondjes op de atletiekbaan, 1600 meter. En voorafgaand aan elk rondje moet je een blikje bier atten van 0,33 centiliter.
Ja, en ik baal er wel van.
Want 0,3 liter. 0,33 centiliter is wel heel weinig.
Maar jij bent duidelijk het best hersteld, Diederik. Scherp?
Ja, ik ben scherp, ja.
Maar ik heb er wel... ja, ik baal natuurlijk gewoon wel een beetje. Want ik had altijd het familierecord in deze mooie discipline. Maar ja, Cornelis was nu 8 seconden sneller, hè, dan ik vorig jaar was. Met de tijd van 8:18. Of 6 seconden. 8:18. 6 seconden sneller, ja, was jij dan ik vorig jaar.
Ik was echt aan het jagen. Ik zag die laatste ronde, moest ik in. Ik had mijn laatste biertje net weggehad. Ik dacht, het kan. En het kwam er bijna uit. Maar ik kon tempo hoog genoeg houden om binnen de tijd te finishen.
Ja, en bij mij was het dus precies andersom. Want ik ging net voor jou die laatste ronde in. En van al mijn 4e beermaals heb ik nog nooit zo ver gebracht zonder te kotsen. En jij kwam mij voorbij en ik moest nog 300 meter. En ik dacht, nee, ik hou het niet meer. En echt, jongen, echt 3 bier over de binnenbaan. En nou, toen moest ik een bonusrondje. Dat was wel jammer. Maar ja, ik dacht echt dat ik het ging halen zonder te kotsen voor het eerst. En
ja, je was dichtbij. Ja,
helaas.
Maar alsnog een mooi PR, toch?
Zeker. 10 minuten nog wat.
Ja, de winnaar die doet er bijna 2 keer zo snel over. Want die, dat was Robert de Korte dit jaar in een tijd van 6:08.
Ja, hoe die dat doet, ik snap het echt niet.
Ik heb ook geen idee. Gelukkig zijn we in triathlon soms sneller.
Ja, gelukkig hoef je geen bier te drinken tijdens het triathlon.
En ook wel lachen dat ik ook nog mee kon doen. Ik heb op een step meegedaan.
Ja, dat was mooi.
Het rennen kan ik nog niet, maar...
Dat was de bonusronde.
Ja, met de step kon ik meedoen.
Ja, want rennen is inderdaad, gaat je nog niet goed af. Je kunt al wel zonder krukken lopen. Maar je had een soort duo, hè?
Ja. Ja, met dan Tessa, Witteveen, die had ook haar bovenbeen gebroken. Dus wij konden dan mooi dat samen doen. Alleen ik werd een beetje voor het blok gezet. Want aan het begin zag ik al dat kindje met de step. Toen dacht ik, oh, misschien kan ik meedoen op de step.
Ja, je hebt gewoon van dat jochie die step afgepakt.
Nee. Ik vroeg toen aan dat jochie van, mag ik je step lenen? Toen zei hij, ja, nee, ik ga trucs doen. Toen dacht ik, nou, oké, jammer. Toen ben ik gewoon bier gaan drinken. En toen had ik al...
En toen was je dronken en toen heb je hem afgepakt.
Ja, toch?
Dus toen had ik al behoorlijk wat bier op. En toen kwam Edo aan opeens met die step. Edo had dus die step geholseld. En toen zei hij, ja, je mag meedoen. Toen dacht ik, ja, shit.
Maar ik heb dat jochie wel heel hard zien huilen.
Ja, ik ook.
Oh, nee, dat is een grapje.
Toen mocht ik dus alsnog meedoen en ja, was lachen.
Ja, dat was echt een succes. En jullie gingen best wel goed.
De volgende keer ga ik toch weer lopen, hoor. Dat is leuker. Dat is ook moeilijker.
Ja, klotst meer in je buik.
Ja, hey, en de overall winst die ging uiteindelijk wederom naar Eindhoven. Claudia Striekwald.
Ja, daar is de winnaar van de heren. Doet een battle met de winnaar bij de vrouwen. En hoe gaat dat, Diederik?
Nou, er is één hele grote beker. Dus de eindbeker. En dat is dus gewoon een bokaal eigenlijk. En daar passen 7 of 8 biers in. Afhankelijk van hoe er geteld wordt. Daar gaan dus inderdaad al die biers in. Vervolgens drinken de mannen en de vrouwen dus om's de beurt. Dus Claudia en Robert drinken om's de beurt zoveel als ze denken te kunnen. Maar als je hem dus leeg drinkt, mag de beker mee naar huis. Robert die nam...
Dat is een heel tactisch spel.
Tactisch.
Ja, en je mag ook eigenlijk niet stoppen met drinken. Dus als je begint met drinken, dan moet het zeg maar één vloeiende teug zijn. Ja.
Vloeiende teug.
Er moet één vloeiende teug.
Dus Robert die begint en die geeft hem tactisch af met in zijn achterhoofd. Van oké, Claudia drinkt nu en dan ga ik hem daarna misschien wel leeg drinken. Maar daar kwam die bedroog uit. Want Claudia dronk vervolgens 6 of 7 bieren in één keer op. Dus die beker was leeg. Robert kreeg bijna niks. En dat was echt episch. Ik heb zoiets nog nooit gezien.
Het was onmenselijk, denk ik.
Ja. Ik zou er wel eens naar de dopingtest willen sturen.
Ik denk dat ze voorafgaand een maagvergroting heeft gedaan.
Ja. Ja, het was echt. Ik vond het echt prestatie van het seizoen.
Maar het is wel heel erg leuk. Een biermaal is echt wel echt leuk om een keer
leuke seizoensafsluiter.
Zeker. En
vooral in Maastricht.
Ja, dat was super gezellig. En daarna nog naar, hoe heet het, dat café?
De Valstaff.
De Flagstaff. Ik weet nog steeds niet wat het nou is.
En daarna naar de Van Bommel. Ja. En daar gebeurden dingen, Bouke.
Dat kunnen we beter hier niet herhalen.
Nou, ik denk dat we ook niet alles moeten bespreken wat in de Valstaff gebeurd is.
Nee. Oké.
Die de Hendrik.
Die wil weten wat er gebeurd is, die moet volgend jaar gewoon mee. Want niet alles mag herhaald worden.
Nee, wat er gebeurt in Maastricht blijft in Maastricht.
Over Maastricht gesproken. Hawaii. Hoe vond je dit brugje? Dat was echt briljant niet.
Ja, wel snel, maar voor de goed luisteraar. Iron Man Maastricht, Iron Man Hawaii. Oh.
Wacht, ik heb nog een ander leuk ding. Het is vandaag 10 oktober. Wist je dat vandaag exact 10 jaar geleden, sterker nog, het is nu 7:15. Het is 7:30. Op dit moment, 10 jaar geleden, lag ik in de Pacific Ocean op Hawaii. Om daar voor de eerste keer deel te nemen aan het wereldkampioenschap Ironman. Dus vandaag, 10 jaar terug.
Oh. Gefeliciteerd met je jubileum.
Ja. Ik heb er wel even bij stilgestaan. En ik heb de hele dag mijn medaille al om. Nee, dat is niet waar. Zou wel leuk zijn eigenlijk. Nee, maar dat is wel een leuk verhaal. Dus dat is vandaag 10 jaar geleden. Ik heb me toen geplaatst. Ik heb toen geplaatst in Ironman UK, in Engeland. En ik had nog nooit een hele triathlon gedaan. En ja, er was nog geen social media. En we waren niet echt goed. Nou, wel goed, maar niet professioneel met onze sport bezig. Dus we dachten, oh ja, doen we wel even. Ik wil me plaatsen. En dan ga ik naar Engeland, kwalificeer ik me. En dan ga ik naar Hawaii. Dus ik trainde. En ik zei tegen Evert, yo, ga je mee? Ik heb een coach nodig en ik betaal je vlucht. Evert zei, wow, oké, vet. Betaal je mijn vlucht, prima. Dus ik een vlucht geboekt bij Ryanair. Was €2 per persoon retour. Dus voor 4...
Hij trakteert ook een keer, hoor.
Dus voor €4 zaten wij met z'n tweeën in Engeland en weer terug. En toen heb ik daar die Ironman gedaan. Ik zat nog in de agegroep 18 tot 24. En ik had met een dikke half uur voorsprong mijn agegroep gewonnen. En toen champagne gedronken en ik mocht naar Hawaii. Dus ja, 10 jaar geleden.
Goeie oude tijd. Hey, en van dit avontuur is een fantastische vlog gemaakt. Toen heette het overigens nog geen vlog, maar gewoon een video.
De Ironman UK vlog.
Ja, die ga ik even opsnorren. En die voegen we toe aan de show notes. Dat is echt super grappig.
Op Vimeo volgens mij.
Dat is echt wel een leuke video eigenlijk, ja. Dus al het camerawerk door Evert.
Ja, het is echt commentaar. Een reportage gemaakt door Evert, ja.
Ja, die heeft echt een goede documentaire eigenlijk.
Ja.
Ja, toen was hij eigenlijk al een soort influencer.
Maar goed, dus over 2 dagen is het weer feest in Kona. Wie denken jullie dat er gaat winnen?
Els Visser.
Nee, Els is... Ja, nou ja, dat zou niet helemaal realistisch zijn.
Els Visser is de enige Nederlander die deelneemt.
Pro.
Ja, als pro, inderdaad. Ja, dat is wel cool dat er weer eens een pro meedoet, vind ik. Dat is lang geleden, denk ik, hè? Een jaar of 3 dat Bas Diederen meedeed?
Bas Diederen.
Ja, is dat niet... Dat is 3 jaar geleden, denk ik. Hey.
En bij de vrouwen?
Ja, Yvonne van Vlerk in datzelfde jaar. Want volgens mij was Yvonne vorig jaar ook niet op Hawaii.
Maar goed, dat is dus onze Nederlandse hoop.
Ja. Cornelis, jij weet hoe dat zit met Torsten, toch?
Ja, ik weet hoe het zit met Torsten. Je hebt, Torstens tri-rating. En Torsten is een slimme man. En die verzamelt uitslagen van alle wedstrijden lange afstand in de wereld. Met name Ironman en Challenge verzamelt hij ook. En die analyseert die wedstrijden. En dat doet hij op basis van type parcours. Op basis van weersomstandigheden. Op basis van sterkte van het veld. Hij analyseert de zwemtijden, de fietstijden en de looptijden. En op basis daarvan kan hij per wedstrijd maakt hij voorspellingen op basis van die data. En zo heeft hij ook de vrouwenrace voorspeld, maar daar staat Els Visser niet als winnaar, Bouke.
Nee, ik zit er nu net te kijken. Els Visser staat er als 34ste.
Staat 34ste.
Ja, leuk aan die voorspelling is dat hij ook echt een zwem- en fiets- en loopvoorspelling maakt. Dus per onderdeel echt specifiek. En nou ja, eigenlijk iedere keer als Everton race deed, dan keek ik vaak wel even van, goh, wie doen er mee aan tegenstanders? En eigenlijk, als ik dat zo bekijk, dan vind ik die voorspellingen vrij accuraat. Dat vind ik wel interessant.
Op basis van die voorspellingen kan je eigenlijk heel goed zien wie komen er met elkaar uit het water, wie zitten er vervolgens in de fietsgroep en wie kan er potentieel van achter komen lopend en wie heeft de beste papieren eigenlijk om de wedstrijd te winnen. En op die manier vind ik het altijd leuk om zo'n race te volgen, want dan zie je al snel of iemand een mindere dag heeft of juist extra goed bezig is. En, maar goed, het is allemaal natuurlijk op basis van prestaties uit het verleden. Wat er niet in mee is genomen is, ja, wat gebeurt er op zo'n dag zelf? En ook mijn tijden, mijn profiel is, zeg maar, ik heb altijd een langzamere looptijd dan ik eigenlijk kan. Maar dat komt omdat ik een aantal keer gewoon gewandeld heb. En dat neemt hij ook in mee. Dus zij pakt wel gemiddeldes.
Ja, maar dit is echt tof om te kijken. Om te bekijken als je de Ironman ondertussen ook bekijkt. Dan kun je echt goed zien, hey, wie komt er vermoedelijk inderdaad met fietsen langs. Of hey, die twee komen samen van de fiets. Wie loopt er potentieel harder? Superleuk om zo die wedstrijd te analyseren.
Ik vind het ook leuk, ook helemaal nu met Hawaii. Dan ga ik altijd van tevoren even kijken van wie zijn er, waar hebben ze zich geplaatst. Dat kan je allemaal terugvinden op zijn site. Wat is het? Treerating.com volgens mij.
Exact, ja.
Ja.
En, maar goed, Els heeft dus een rating van, wat is zijn tijd?
Dat is
9:30 en 40 seconden.
Ja, en Daniela Reeve staat denk ik als eerste dame. Wat heeft zij voor tijd? Wat is de voorspelde winnende tijd?
Zeer zeker. Daniela Reeve staat eerste met 8:42. En als tweede staat Lucy Charles met 8:50. En als derde Anne Hoke met 8:52. Ja. En dat is wel grappig, want je ziet dus wel dat de verschil tussen nummer 1 en 3 eigenlijk echt wel heel groot zijn. Er zit 10 minuten tussen hier op basis van de data. En dat is echt een groot gat.
Ja, dat is altijd een beetje een dingetje. Er mogen nu ook 50 vrouwen starten. In het verleden was het altijd 30. En vooral vanuit de Amerikaanse pro's is vrij lang actie gevoerd. De 50 Women to Kona. Hadden heel veel atleten van die plaktattoos en hebben ze allemaal petities gehouden. En wilden ze de Ironman ervan overtuigen dat er, net als de mannen, dus 50 man, ook 50 vrouwen aan de start mochten verschijnen in Kona. Want dat was heel lang niet het geval. Alleen
pro's, hè, hebben we het over. Ja. Dus er zijn heel veel agegroupers.
Maar ja, en daar valt wat voor te zeggen natuurlijk. Mannen moeten gelijk, of vrouwen moeten gelijk worden behandeld aan de mannen. Alleen je ziet ook hier dat de dichtheid van het veld heel anders is. Want ik heb het rapport niet voor me hoor. Maar wat is het verschil op papier tussen de eerste drie mannen?
Tussen de eerste drie mannen is het verschil ongeveer. Het zit binnen 2 minuten.
Ja, en kijk, Els is.
Net niet binnen 2 minuten trouwens.
Els is 33ste gerankt met 9:30. Dat is dus grofweg 48 minuten langzamer dan de eerste vrouw. Maar hoe is de nummer 33 gerankt bij de mannen?
Ongeveer een.
Ja, 8:23. En dat is 25 minuten na de eerste
keer. Ja, dus het verschil is ongeveer bijna twee keer zo groot.
Ja, dat zegt wel iets over de niveau dichtheid in de top. Ja,
en weet je, dat is toevallig afgelopen weekend arm in Barcelona. Er stonden iets van 40 pro mannen aan de start. En 12 pro vrouwen. En ja, ik vind het altijd lastig. Want als je dan als pro vrouw start en je wordt tiende, heb je sowieso $1000. En dan kan je sowieso, als je finisht, kan je geld mee naar huis nemen. En als je als man een van die 40 pro's bent, dan moet je bij de eerste 10 finishen om de geld uit te halen. En ja, als je gewoon zwart-wit kijkt naar wat is de dichtheid en wat is het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10 procentueel. Want ik vind, je moet een prestatie eigenlijk beoordelen op het percentage wat je achter de winnaar zit, of achter de winnares. Want de klassering zegt dus eigenlijk niet altijd iets.
Nee, dus jij vindt dat ze ook weer terug moeten naar 30? Ga je daar ook tattoos voor laten maken?
Nou ja, kijk. Ja, nee, dus het moet niet terug naar 30. Ik bedoel, als de ruimte er is, laat ze lekker starten. Alleen, de prestatie is niet hetzelfde. Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. En het is nog steeds hartstikke knap hoor. Maar als jij 2 uur na de winnaar finisht, dan kan je dus nog steeds in de top 50 bij de vrouwen finishen. Maar als je als man 2 uur na de winnaar finisht, dan is die kans aanzienlijk kleiner.
Dat is zo, ja. Hey, en deze data is wel heel interessant, maar het is ook niet altijd betrouwbaar. Want er kunnen ook verrassingen tussen zitten. Zo heeft Alistair Brownlee pas 1 Ironman gedaan. Dat was niet eens een volledige, want daar is het zwemonderdeel afgelast, omdat het slecht weer was in Ierland toen. En op basis daarvan is hij dus gereed. En hij staat nu 11e, maar die zou best wel eens kunnen verrassen.
Oh ja, Alistair doet natuurlijk ook mee. Dat was ik even vergeten.
Diederik, wie denk jij dat er gaat winnen?
Ik denk dat... kijk, Frodeno is er vorig jaar niet geweest. Dit jaar daarvoor had hij last van zijn rug. Heeft hij wel gefinished, maar was hij niet wat hij had kunnen doen.
Toen heeft hij op het asfalt gelegen?
Ja, de 2 jaar daarvoor heeft hij gewonnen. En ik denk dat hij echt gewoon iedereen keihard naar huis loopt.
Wie denk jij dan dat Hawaii gaat winnen, Cornelis?
Ja, ik zou toch mijn geld inzetten op Sebastian Kienle. Dat is zo'n leuke gast. We waren, ik denk, 2015 of 14 in Ironman Frankfurt.
Oh ja.
Stonden we bij de finishline party te feesten tot de laatste deelnemer binnen was. En daarna, nadat de laatste deelnemer binnen was, ging het licht uit. Zijn we langs de finishboog opgesneakt. En toen hebben we daar, ik denk, nog een half uur staan ouwehoeren met Sebastian Kienle en Jan Frodeno.
Die stonden er allebei mee. Dat was wel echt vet. Ja.
Ja, maar het zijn echt sowieso allebei, maar het zijn zulke leuke gasten. Ja, dus ik hoop dat Kienle wint.
Ja, ja, want dat weet ik nog wel. Toen was het 10 uur of 11 uur en de tijdslimiet was voorbij. En dan is het bij Ironman ook echt zo pats, licht uit, geluid uit. En iedereen gaat naar huis. Maar toen kwam er echt...
Ja, je wordt niet meer opgenomen in de uitslagen.
Ja, precies. En toen ging er echt nog... kwam er nog echt 3 minuten later iemand mee binnen... En die kreeg toen de medaille van Kienle.
Ja, daarom. Yo, ik hoop echt dat hij wint.
Dat is sick, ja. Het is mooi.
Jullie nu ook?
Ja, ja, ik ben om.
En Bouke, jij?
Ja, ik ga wel voor Alistair Brownlee.
Hmm.
Maar vet,
dat is trouwens ook interessant, hè? Kijk, Hawaii is altijd het WK... Maar eigenlijk is dat helemaal niet eerlijk. Ik bedoel, het is altijd hetzelfde weer ongeveer. Het is warm, de luchtvochtigheid is hoog. Er zitten hoogtemeters in het fietsparcours. En daar moet je allemaal maar net liggen, zeg maar. Als je kijkt naar alle andere sporten, is het WK altijd op een andere plek. Het is nooit jaren achter elkaar op dezelfde locatie. Dus... In de triathlon lange afstand is eigenlijk, kijk, officieel is Hawaii ook niet het WK volgens de ETU, dus en de ITU, International Triathlon Union. Maar officieus, er is geen belangrijkere wedstrijd dan het WK op Hawaii. Maar als je dat dus altijd daar houdt, krijg je altijd hetzelfde soort winnaar, hetzelfde profiel atleet. Ik vind dat ze eigenlijk dat WK elk jaar ergens anders moeten houden.
Ja, want nu, dit is eigenlijk in het nadeel van bijvoorbeeld een Brownlee of van een Scandinavische, zoals Hogan Hauk die in Almere won. Die houdt echt van regen en die zijn nu wel in het nadeel. En op die manier wordt het voor hun veel lastiger om wereldkampioen te worden. Ja, ja, ik vind het eigenlijk ook echt oneerlijk.
Eigenlijk zo'n...
Nou ja, maar het is sowieso een beetje raar allemaal. Want in de lange afstands triathlon heb je het WK Ironman. En je hebt het WK, het ITU WK lange afstand. Dat is bijna hetzelfde. Maar toch komen er hele andere atleten op af.
Ja, kijk, het WK, ITU is altijd minder bezet. En Wil gaat ook wel eens over een, gaat eigenlijk meestal over een net wat andere afstand. Dus 4, 120, 30 in plaats van 3,8, 180, 42. En... je krijgt op zo'n ITU-WK nooit een startveld dat je in Kona hebt. En dat zegt toch wel wat over die wedstrijd op Hawaii. Alleen, ja, weet je, het is ook logistiek, hè. Je moet erheen, dus je moet altijd een tering eind vliegen. Het is echt, het duurt vet lang voordat je er bent. Het is een tijdzone waarin geen enkel van die atleten woont, dus daar heeft niemand een voordeel in. Maar je kan ook niet echt lekker zeggen van, ik ga er maar een maand zitten om me voor te bereiden, want het is gewoon niet ideaal om in te trainen.
En het is ook heel duur.
En het is echt super duur, ja. Dus het is gewoon eigenlijk een vet domme keus.
Ja, maar nu vraag ik me af, hoe denken de pro's hier zelf eigenlijk over? Want ja, het is zo gekomen omdat het meer uit historisch oogpunt is. Het is de oudste, of eigenlijk de allereerste triathlon was op Hawaii.
Ja, maar dus, wel op een ander eiland.
Maar zo is het een beetje gegroeid. Maar ja. Hoe denken die andere atleten erover dan? Enig idee?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ja, goed, als je daar in de top 10 finisht, dan kan je er goed tegen. Dus dan vind je het niet erg. En dat zijn toch de atleten die de beste sponsorcontracten hebben. En het meest aan het woord zijn in de media. Dus het houdt zichzelf op die manier ook een beetje in stand. En weet je, nog iets anders wat ik eigenlijk echt asociaal vind, is die 50 mannen en die 50 vrouwen, die hebben allemaal ergens een Ironman gewonnen of minstens op het podium gestaan. Dus dat zijn echt super goede atleten. Maar als je dus buiten de top 10 finisht in Kona, krijg je gewoon 0 euro. En als je nu ook kijkt in die week, in de aanloop naar dat WK toe, hoeveel media-aandacht, hoeveel sponsoring, hoeveel uitingen overal. En als wij zaterdagavond zitten te kijken, dan wordt er weer constant gesproken over de Phantom Bike Course. En het wordt 20 keer gehaald. En op momenten dat je er niet op zit te wachten, krijg je toch weer 10 seconden reclame te zien. Daar word ik best wel misselijk van. Er wordt zoveel geld verdiend, ook aan die pro-race. En als jij daar tiende wordt, hè, wat dus een fantastisch goede prestatie is, ik zou ervoor tekenen, krijg je $1000 mee naar huis. $1000, dan heb je dus misschien net je vlucht betaald. Dan moet je er nog verblijven en je moet je nog inschrijven, hè, want dat is ook weer wat. Als pro betaal je $1200 voor een licentie. Dan mag je elke Ironman starten, ook 70.3, zoveel je wil. Maar als je je kwalificeert, moet je nog even $800 aftikken. Dus als jij daarheen gaat...
Ook als pro, joh?
Ja. Die zit er niet bij in. Dus als jij daarheen gaat, als jij je dus geplaatst hebt en je gaat erheen, heb je de Ironman al $2000 betaald. En dan moet je dus tiende finishen, krijg je een keer $1000 terug. Maar ja, om in die top 10 te komen, dat is zo gruwelijk moeilijk. En ook als je 11e finisht, ben je nog steeds een van de beste atleten ter wereld. Maar sta je wel met lege handen financieel gezien. En ik wil het eigenlijk niet kunnen.
Nee, ja, eens.
Ja, dus, maar hoe kun je het veranderen? Dat is vrij lastig, hè?
Nou, als je ziet hoeveel er aan media-inkomsten gegenereerd wordt over de ruggen van die pro's, alleen al in deze week, zou je op zijn minst kunnen zeggen, jongens, die inschrijving hoef je niet te betalen en die pro-licentie krijgen jullie ook. Als je je voor Kona kwalificeert. Weet ik veel, betaal iedereen startgeld. Of zorg dat ze gratis accommodatie hebben. Of regel iets, maar als atleet ontvang je gewoon 0 support van Ironman. Behalve misschien als je Frodeno heet, dan krijg je nog wel startgeld van de lokale organisatie. Maar dat is ook aan die lokale organisatie en niet aan de Ironman. Het is niet zo dat zo'n Frodeno, ook als hij tiende wordt met lege handen naar huis gaat, of elfde, die krijgt natuurlijk ook geld van Mercedes en van Essex en die heeft allemaal van die endorsement deals. Alleen, als jij dus een wat mindere pro bent en je hebt je toevallig geplaatst omdat er iemand meedeed die al ging, dan moet je gewoon zwaar in je buidel tasten om überhaupt te kunnen starten daar. En dan ga je ook nog eens met lege handen naar huis. En dat is niet goed voor jonge upcoming atleten om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Zo help je het niveau van de sport niet omhoog. En dat is jammer.
Hey Diederik, hoe gaan we dit oplossen dan?
Ja, nou dan vragen we gewoon. Het is eigenlijk Andrew Messick, dat is de baas van Ironman. Als je luistert, yes, please move the World Championships, please. Oké, okay, thanks.
Ik heb een andere oplossing.
Wat dan?
We nodigen ze allemaal uit voor de Gelreman.
Yes, we
hebben
vijf.
En dan mogen ze bij onze ouders slapen. Hebben we ook een accommodatie geregeld.
Free accommodation.
Hey, maar zonder gekheid. Wie denken jullie dat er bij de vrouwen wint? Want we hebben de mannen voorspeld. Bij de vrouwen staan Danielle Rief, Lucy Charles en Anna Hoek als de eerste 3 gekwalificeerd. Maar wie zet jullie
dan
geld
jij,
in?
Dan mag jij nu beginnen, Cornelis, want ik begon net en dan ben ik nu als laatst.
Ik denk dat Heather Jackson wint.
Oeh.
Die staat 10 minuten achter Danielle Rief gekwalificeerd. Maar ik denk dat hij wel eens kan verrassen. Die kan namelijk niet zo goed zwemmen. Maar ja, fietsen kan ze aardig. Maar vooral ook hardlopen.
Interessant. Bouke?
Echt geen flauw idee. Ik zag op nummer 15 staat Sarah Pianpiano. Vind ik wel een leuke naam.
Hoor dat ze een leuke naam heeft.
Ja. Mm. Maar die heeft ook wel een goede looptijd. Maar ja, nee, dit staat gewoon nergens op om dit te zeggen. Maar...
Het is ook super moeilijk natuurlijk. Maar,
hier ga je de Unibet niet mee winnen.
Nee, ik denk Hauk.
Ik denk het Hauk.
Nee, die was vorig jaar was voor het eerst op Hawaii. Toen werd ze derde. Die heeft in een Ironman, ik weet niet meer precies welke. Maar toen liep ze echt knetterhard. En... ik denk dat zij gaat winnen, dat ze met lopen zo hard loopt dat ze komt wel met een achterstand van de fiets van bijvoorbeeld Rief, maar ook wel van Lucy Charles, maar dat ze inhoudt met lopen.
Ja, zij zou gewoon ook een top 20 looptijd neerzetten bij de mannenpro's ongeveer, als ik zo bekijk. Dat is echt niet normaal.
Volgens Thorsten gaat ze 2 uur 54 lopen.
Ja, dat is op Hawaii echt hard.
Dat is net zo hard als Lionel Sanders. Of Andy Boegerer. Of Timothy O'Donnell.
Over Hawaii gesproken natuurlijk. Ik heb nogal, toen ik daar was... toen liep ik een beetje zoals hij, denk ik. Nee, ik liep echt heel slecht. Ik zwom een uur. Ik fietste 5:20. En toen liep ik... dat is dus bij elkaar 6:20. En toen liep ik 6 uur. Ik was zo kapot. Na 10 kilometer liep ik zwalkend over de weg heen door het zouttekort. En ja, weet je, ik had nul ervaring en ik deed me wat. En toen heb ik een stukje gewandeld. Of nou, een stukje. 32 kilometer. En toen ben ik gefinished. Maar het is op Hawaii de eerste keer zo makkelijk om alles fout te doen. Of eigenlijk, het is eigenlijk ook wel aan te raden om alles fout te doen. Want het is gewoon, als je daar als agegroeper bent, zonde om... Kijk, als je het daar goed zou willen doen, als agegroeper, maar ook als pro, dan moet je je eigenlijk boven in de bergen opsluiten. En alleen maar voor het nodige naar beneden gaan, daar waar het heet is. Maar als je dus boven in de bergen woont, dan slaap je in relatief, heb je een relatief koele nacht, kan je goed slapen. Hoef je geen airco aan te zetten, minder kans om ziek te worden. En dan moet je alleen maar naar dat gekke huis in het dorp Kona gaan als dat echt nodig is. Dus om die spullen te halen en
dat dan mis je dus alle side events.
Ja, en die zijn juist mooi. Het is de beleving die daar belangrijk is. En voor jezelf op dat moment misschien ook wel de prestatie, maar achteraf is die beleving zo meer waardevol dan je tijd, denk
dus
ik.
Dus je kunt, jij raadt aan om gewoon mee te doen aan de onderbroekenrun.
Ja joh, dat heb ik ook gedaan. Dat was fantastisch.
En lekker naar de koffieboot zwemmen, om daar een kopje koffie te drinken.
Precies,
en weer terug te zwemmen.
Drinken bij de koffieboot. En wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, toen was de
onderbroekenrun.
Ja, dat zei Bouke al. Nee, de Endless Pool was net uit. Dus die stond daar uiteraard ook. Dus ik in zo'n Endless Pool gezwommen en met iedereen, met al die pro's op de foto. En ja, gewoon de Slow Twitch Party en de Blue 70 Party. En dat was toch voor de start. En ja, weet je, ja, je bent daar, of tenminste, ik was daar. Voor mij was het ook een soort van openbaring. Ik wist helemaal niet dat triathlon zo'n grote... Hier in Nederland doe je wedstrijden en dan doe je een rondje op de kerk en ook... Ook dat die Ironman die ik in Engeland deed, het was slecht weer. Er stond nauwelijks publiek langs de kant en het was niet heel goed georganiseerd. De wisselzone was één grote blubberzooi. En dan kom je op Hawaii en dan is alles zo strak geregeld. En er zijn zoveel grote merken en je krijgt overal een t-shirt. Of dat jaar dat ik er was, als je met een bepaalde helm, die kreeg je dan. En als je die opdeed tijdens de wedstrijd, kreeg je geen rekening. Dat soort zaken, dat gebeurde allemaal. En ja, er ging een wereld voor mij open. Ik was gewoon vet enthousiast een week lang. En toen moest ik nog een wedstrijd doen. Dus dat ging niet helemaal lekker. Maar ik heb wel echt een toptijd gehad. Het was echt, ja, echt heel bijzonder. Maar dus doe vooral mee. En ja, die prestatie, daar kijk je dan misschien op terug. Van, oh, hadden ze dat beter gekund. Maar dan kan je jezelf in ieder geval niet verwijten dat je geen vette tijd gehad hebt.
Dus jouw advies, geniet om.
Precies, gewoon genieten.
Nou, mooi. Hey, hoe gaan jullie dit deuntje?
Hey, ja. AliExpress.
Ja, hey, ik heb dit keer zelf geen producten, maar ik zat maandag buiten te fietsen. En toen ging ik eens tellen hoeveel producten van Ali ik mee had. En dan gaat het om losse bestellingen. Jullie mogen even raden hoeveel het was.
13.
3.
Oh. Nee, het waren er geloof ik 8.
Oh.
Wow.
Maar dan zitten we er even ver vanaf.
Ja, dat is wel grappig. Dat is wel echt veel trouwens. Kun je ze allemaal opnoemen?
Ja, dit is ook stom. Bijvoorbeeld telefoonhoesje, screen protector. Dat zijn er dan al 2. Die is een beetje flauw. Stuurlint. Mijn unit waar mijn Garmin op zit. Ik had teenwarmers aan van AliExpress. Mm-hmm. Er zat een quicklink in mijn ketting. Dat is de nummer 6.
Ja.
Je fietsshirt, denk ik?
Nee, die niet eens.
Oh, niet eens.
Sokken?
Mijn sokken, ja. En
bril.
Ja, en mijn bril. 8.
Hey, nice. Score.
Ja.
Ja, dat is echt goed. Je hebt niet eens een zadeltasje nog.
Nee.
En nog geen multitool.
Nee.
Dus het kan nog upgegrade worden. En nog een zaklamp straks.
Ja, straks in het donker. Maar goed, hebben jullie wel aanraders?
Ik heb zeker een aanrader. Ik heb niet al te lang geleden een Garmin gekocht.
Nice. Horloge.
Ja, maar niet op AliExpress. maar ik heb daar een screen protector voor gekocht. En dat is wel echt heel handig. Want die dingen die krassen als er op de mountainbike een tak tegenaan komt. Of hoe dan ook. Dus dan kun je met een screen protector zo'n tempered glass ding die je ook op je telefoon kunt doen. Kun je hem goed beschermen.
Dat is handig, ja.
Ja, is echt, je ziet hem ook eigenlijk niet zitten als je hem
goed plakt. Nee, ik moet zeggen, jij hebt hem echt heel goed geplakt.
Ja, dankjewel. Hij zit echt perfect in het midden.
Nice.
En jij, Diederik?
Ja, ik heb eigenlijk ook niks, denk ik. Ik moet wat meer bestellen. Ik heb wel een hoop besteld, maar niet echt sportspecifiek.
Dat is wel een beetje saai.
We zijn inmiddels 13 afleveringen verder. Toch? We hebben elke keer 3 producten, dus dat zitten we al op 39 aanraders ongeveer.
Ja, zoveel goed materiaal is er niet op AliExpress te vinden, waar je zegt.
Dus, ja, zou het een keer opraken?
Ja, ik riep dit al een keer eerder. Denk het wel, ja.
Ik ga nog wel even zoeken van de week en dan ga ik even wel wat dingen bestellen, want ik ben ervan overtuigd dat het nog niet op is.
Nee, ik ben ervan overtuigd dat onze luisteraars op meer AliExpress materiaal zitten te wachten.
Ik ook. En ik weet zeker, Ali staat vol verborgen schatten.
Dat is zeker waar. Over onze luisteraars gesproken. We hebben nog luisteraarsvragen, of niet?
Jazeker.
Oké, ik heb hier een vraag van Jeroen Heersma. Gaan jullie mee naar Mallorca 14 tot 27 oktober?
Oh, dat is bijna, joh. Dat is over 3 dagen. 4 dagen.
Oh ja.
Dan red ik niet meer.
Ik ook niet. Maar ik vind het wel een leuk idee. Als er andere luisteraars zijn die ons voor random activiteiten willen uitnodigen, dan...
We hadden ons aanbevolen.
Ja. Stijn Jansen. Geen Stijn bij de Beermaal. Hoe is dat? Nou, ik moet zeggen, ik vond het wel een beetje stilletjes.
Ja, en er was wel een eerbetoon aan Stijn, want vorig jaar finishte Stijn met een koprol en nu finishte Claudia met een koprol.
Ja, dat is
toch een beetje
wel...
Stijn was
ja.
er.
Stijn is...
En wat ik zelf fijn vond, want wij sliepen bij 2 gastvrouwen. En vorig jaar sliep Stijn daar ook. En toen lagen al onze pyjama's in de knoop. Yeah. En dit jaar was dat niet gebeurd.
Oh ja.
Ja, maar dat was Stijn of het was Davy. Of Finn Timmermans. Ik vertrouw die gasten allemaal niet. Maar goed, dit jaar in ieder geval geen knopen in pyjama's en andere kleren. Dus dat was mooi.
Okay. Dan heb ik hier nog een vraag. Waar leer ik hoe ik mijn fiets schoonmaak? Mijn douche is alweer zwart en ik ook. Nou, niet in de douche dus. Hebben jullie dat wel eens gedaan? In de douche?
Ja. Ja, maar dat is echt geen...
Nee.
Ja, dat was in een hotel. Dat had geen keus. Maar goed, is zeker geen succes.
Nee, maar ik gebruik gewoon de tuinslang. En je moet het direct doen nadat die vies is geworden.
Ja, gewoon...
dan is het het allermakkelijkst.
Enkel blauw water, sopje, allesreiniger en een spons.
Ik doe tuinslang, droogmaken en weer in de ketting insmeren.
Oké, okay, ik heb ook nog een vraag. Hebben jullie nog bijgeloof? Yo, dat hebben we net allemaal behandeld. Dat is ook toevallig. Bijvoorbeeld altijd dezelfde sokken, daar hebben we het over gehad. Nou, Joost van der Wee. Je antwoord heb je al gehad.
Nou, ik heb hier nog een vraag.
Oh.
Wat zou je bij je... wat is een aanrader voor je tweede hele? Die je niet bij je eerste zou doen?
Daar heb ik eigenlijk nee. Je moet in je eerste vooral... In je tweede vooral meenemen wat je bij je eerste geleerd hebt. Maar ik zal niet in mijn tweede full distance meer risico nemen of dingen anders doen. Als het in je eerste...
Ja, het hangt er vanaf wat er goed ging.
Precies, als het in je eerste goed ging, dan zou ik dat zeker meenemen. En wat er fout ging, moet je verbeteren en meenemen. Maar ik zou niet zeggen, dat zou ik in mijn tweede doen, dat zou ik in mijn eerste niet gedaan hebben.
Maar ik denk dat veel mensen die minder professioneel bezig zijn, wel in hun eerste echt puur het doel hebben finishen. En dan zou ik zeggen dat je als je je tweede hele doet, misschien wel meer het doel kunnen hebben om voor een tijd te gaan.
Ja, maar ik denk als je aan je normale, verstandige raceplan houdt. En het gaat allemaal goed. En je hebt goed getraind, je hebt net zo goed getraind. Dan heb je dus die eerste en de training daarvoor allemaal in je lichaam zitten. En dat telt nog steeds mee, ook al is het een jaar later. Dus ga je ook sneller.
Helder.
Als je wel blijft trainen. Precies.
En dan heb ik nog eentje van HPJ Visser. Ik wil graag weten wie A. Scheldinga is en wie dat is.
Tja.
Weten jullie wie dat is?
Ja.
Is het een account op Insta of zo?
Ik heb geen idee.
Nee, ik weet waar dit vandaan komt. Bouke begint met de B, ik met de C, Diederik met de D, Ever met de E.
Dat was me nog nooit opgevallen.
Oh, zo.
De fifth Scheldinga, bro, is dat.
Oh, wat de vijfde Scheldinga. De vijfde triathlonbroer.
De vijfde triathlonbroer.
Ja, ik...
Misschien komt hij nog.
Misschien moeten we eens een hartig woordje met een paar ma's spreken.
Ja, dat kunnen we wel eens doen. Er was trouwens, dat is wel leuk, een zijspoor. Er was dus een Twitter-account, was een soort roddel-account. En dat heette The Third Brownlee. En die had allemaal inside dingen over ITU racing. Dus die wisten allemaal dingen van die ITU pro's. Die eigenlijk bijna niemand anders wist. En die postte dat allemaal op Twitter vroeger. Dat was wel
een
grappig.
Internationale WC-pot. Want WC-pot was het Nederlandse Twitter-account die dat deed.
Precies.
En, tot de dag van vandaag is het onbekend wie dat was, hè?
Ja.
Ja, maar dat geldt dus ook voor de Third Brownlee.
Ja.
Nou ja, kijk, er is een Third Brownlee. Die gasten hebben nog een broer. Of broertje. Maar die doet niet aan triathlon, volgens mij. Wisten jullie dat eigenlijk?
Ik heb dit wel eens gehoord, ja, nu je het zegt. Maar ik denk dat het tijd is om af te ronden.
Hoe gaan jullie Hawaii volgen? Gaan jullie Hawaii volgen? Zo ja, hoe?
Ik op de bank, op de achtergrond kijk een film en zit ik op mijn laptop en ik ga om 10 uur naar bed.
Verstandig. Neem ook een kopje met honingthee erbij.
Dat lijkt me heel handig,
dat kan,
ja.
Kunnen jouw stembanden wel gebruiken.
En de strepsel.
Ja. Van Bayer. Oké, okay, ik ga... Normaal keek ik altijd... hadden we met Aloha een evenement. Nu hebben we ook met Aloha het evenement. Lustrum, want Aloha wordt 25 jaar precies vandaag eigenlijk. En dat vieren we dan. Dus het staat er vast ergens op de achtergrond aan. Maar wat we normaal deden is, daar gingen we... Ja, dan stond het aan. Dan gingen we pina colada maken, pizza Hawaii maken en dat allemaal drinken en eten.
En, teenslippers aan.
Ja, inderdaad. Ook gekleed in Hawaii-sfeer, Hawaii-shirt, zwembroek, zonnebril. Ja, dat was altijd wel echt lachen.
Geinig.
Een beetje beerpong spelen ondertussen.
Ook, ja.
Ik weet nog niet. Meestal doe ik inderdaad ook gewoon de tv aan en de laptop erbij en een beetje op Twitter volgen wat er allemaal gebeurt en wat iedereen zegt en de livestream. Wat ik wel irritant vind is die fucking reclame de hele tijd, joh. Maar dat heb ik net al gezegd.
Nou, leuk jongens. Hey, hoe laat is de start?
6:30 Nederlandse tijd. Dat is precies
op zaterdag.
Ja, op zaterdagavond. En dat is precies 12 uur verschil met Hawaii.
Cool. Nog even onze socials droppen.
Nou.
Oh ja.
Cornelis, jij?
Mij kun je volgen op C. Scheldinga.
Diederik?
Mij kan je volgen op D. Scheldinga.
Ik ben te volgen op bscheldinga. En Evert, die zit weer in Zuid-Afrika trouwens. Die is te volgen op evert.scheldinga.
Juist, en de podcast die kun je bekijken en beluisteren op triathlonbroers.nl of in je favoriete podcast player.
Ja, en blijf komen hè, met die vragen. Dat is leuk, vinden we leuk. En,
ja, ik vond het leuk zoveel vragen dit keer.
En reviews, 5 sterren uiteraard. 1 ster vinden we minder leuk.
Goed dat je dat zegt.
Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Doei.
Yo, tot de volgende.
Oké, later.